Gemeente, als we, en dat zullen we allemaal wel eens een keer gedaan hebben, als we staan aan een rivier en je staat dan aan de oever van die rivier, dan zie je eigenlijk niet verder dan de volgende bocht. En dan is het altijd wel zo dat er mensen zijn die bij die rivier langslopen en die denken, ik wil ook wel graag weten wat er nou achter de volgende bocht is, maar je kunt begrijpen, daar komt geen eind aan. Maar als je nou die toren beklimt, zeg maar, van die kerk die daar staat aan de rivier, en we nemen dat vanmorgen in gedachten en we gaan die toren beklimmen en we kijken dan over die rivier, dan zie je als het ware het hele verloop van die rivier. En dat is wat gebeurt in het boek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus aan zijn apostel Johannes. Want immers, die openbaring wordt genoemd de Apocalyps. En die Apocalyps, dat betekent, en ik zeg het vanmorgen maar zo, dat we dan meegenomen worden naar die hoge toren om het geheel te overzien. En dat moeten we dus in de prediking over het boek Openbaring maar direct in gedachten houden. We staan dus vanmorgen met heel de gemeente hier en thuis, voor zover we thuis nog zijn, op die hoge toren om uit te zien wat er gaat gebeuren in die rivier des levens, Pantarei, want hij stroomt door. We willen dat doen onder het thema gemeente, de verwachting van kerst. De belofte daarin, de tegenstand daarin en het leven daaruit. De belofte van kerst. De tegenstand en het leven daaruit. We lezen in eerste instantie, en dat moeten we altijd doen, gemeente. Het wordt me de laatste tijd hoe langer hoe meer duidelijk dat we moeten leren de Bijbel te lezen. En daarom lezen we maar gewoon, beginnen we maar gewoon bij vers 1 van Openbaring 12 te lezen. En als u en jij het Bijbeltje voor u hebt, dan kunt u het zomaar meelezen. En in dat vers 1 lezen we, en er werd een groot teken in de hemel. Een groot. Niet qua omvang, daar gaat het hier niet om, dat we zeggen, wat is dat nou geweldig groot, maar qua inhoud. Qua belangrijkheid. Dat woordje groot, dat wil ons wijzen op het belang van dit teken. En als we dan verder lezen, dan zien we wat voor een teken dat is. Dat er geschiedt in de hemel. Het is het teken van een vrouw. Nou heb ik wel eens vaak gedacht, zolang ik al aan het preken ben, zo'n kleine 35 jaar zeg maar, wat nemen die vrouwen vaak in de hoogtepunten van de godsgeschiedenis, want we moeten niet vergeten, die rol die is in de doorboorde handen van de Heere Jezus, het is de godsgeschiedenis die zich ook hier ontrolt, dat in die hoogtepunten die vrouwen zo'n belangrijke plaats innemen. En heb ik wel eens gedacht, gemeente, dat staat zo nergens in de Bijbel, maar een mens mediteert daar wel eens over. Ik hoop dat u en jij dat ook doen. Omdat dat begonnen is met een vrouw. Dat wij in die dood en dat verderf, waar het ook in het boek Openbaring over gaat, zijn terechtgekomen. En ze zag dat die boom begeerlijk was om te eten. En ze nam van die boom en zij at. En zij gaf ook haar man Adam en hij at. En toen vielen de schellen van de ogen van deze vrouw en van deze man. En toen zagen ze dat ze naak waren. Wat heeft dat allemaal ellende teweeg gebracht, gemeente, tot op de dag van vandaag toe. De mensen weten er geen raad mee. Nu, we zien nu weer een vrouw. Door de geschiedenis heen, nu kunnen ze, en jullie jongens en meisjes kunnen ze ook zomaar opnoemen. Maar ook bij het kruis. En ook bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En ook als boodschappers aan de apostelen, de latere apostelen toen van de Heer Jezus Christus. Vrouwen. Beseffen we maar, gemeente, ook vanmorgen. Die vrouwen die hebben weliswaar een andere plaats, maar niet een mindere plaats, ook niet in de gemeente. De Heere wil ze gebruiken in zijn dienst, tot lof van zijn naam. En we zien vanmorgen het teken van een vrouw, een groot teken, in de hemel. Dat is toch niet de verkeerde plaats? Dat staat niet in de hel, dat had ze wel verdiend. En ik hoop dat u dat bij tijden ook toevalt. Maar ze heeft een plaats in de hemel bij God, want God troont in de hemel, gemeente. En dan keert ze ook weer terug. Want wat God begint, dat wint. En die vrouw, die is bekleed met de zon. Wat zal dat dan machtig gezicht geweest zijn voor Johannes. En haar voeten staan op de maan, jongens en meisjes. Het was van de week zo'n volle maan. En als je er dan mee bezig bent, dan moet je daaraan denken. Die vrouw haar voeten op de maan. En ze is gekroond met 12 sterren. Wat zijn nou die 12 sterren? Wel, de kanttekenaren, en die zoek je daar altijd maar het eerste bij als u een Bijbel hebt met kanttekening, die zeggen hier die 12 sterren, dat is de leer van de apostelen. Waar de vrouw bij leeft, waar de vrouw van leeft, waar de vrouw op steunt op die fundamenten van het woord, wat een boodschap van morgen. Ook weer van deze vrouw die wij zien met dat grote teken in de hemel. God heeft een boodschap voor de kerk van alle tijden, gemeente. Want hij wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. Steun op het woord. Verwacht het van mijn woord. Laat je zakken op dat woord. Leef naar dat woord. Elke dag en ieder uur van de nacht, zoals deze vrouw. Nou ja, jongens en meisjes, dan weten we nog niet wie die vrouw is. Wil je dat nou wel graag weten? Er zijn verschillende meningen over. Als je de commentaren daarop naleest, dan zegt de een, dat is Maria. Nou ja, dat is een voor de hand liggende gedachte natuurlijk. En de ander zegt, dat is het Joodse volk. En dat is in zekere zin ook een voor de hand liggende gedachte. Maar wat zou het nou wel zijn? Wel, dan moeten we het woord weer opslaan. Het woord in Jesaja 66 vers 8. Dan ontmoeten we die vrouw. Daar lees ik uit het woord van God. Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. De vrouw waarvan hier sprake is, is Sion, gemeente. En misschien weet u wel wie Sion is. Nou ja, dat kun je eigenlijk alleen maar weten als je er zelf inwoner van bent. Als je er zelf bij behoort, Dat kun je eigenlijk alleen maar weten als straks het hart zich ontroerde toen je het zong, maar Sion is van God begeerd. En Sion zal ik der armen spijs steeds geven op de rijkste wijs. Dat is Sion gemeente, dat is de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen. Sion, dat is die vrouw die door de poorten gaan van de stad Jeruzalem. Ingaan en uitgaan gemeente, ze hebben een hart voor de gemeente. Want ze hebben Sion lief, omdat ze Sions vorst hebben lief gekregen. De maan onder haar voeten en bekleed met de zon. De hele schepping. Daarmee is deze vrouw bekleed. Dat heeft ook ons wat te zeggen, gemeente. Dat die hele schepping dienstbaar is aan Sion. Daarom moeten we ook ouderen en jongeren, jongens en meisjes, op de schepping passen. En je merkt wel, ik gebruik het woord schepping. Niet in de eerste plaats, het is natuurlijk ook de natuur. Maar daar is vandaag zoveel over te doen. En we moeten ook een tegengetuigenis geven, bijzonder ook in de toerusting van de gemeente om christen te zijn in deze tegenwoordige wereld. Wij moeten weten dat het Gods schepping is en dat Sion met haar bekleed is. En dat de Heere de Sion ook de schepping heeft toebetrouwd. Dan ga je er wel anders naar kijken. Als je door het Urkerbos loopt. Als je zoals vanmorgen, het gebeurde bijna niet, maar net aan. En dan heb je zo'n prachtige roze gloed aan de hemel. En dan citeer je, dat kennen we toch wel gemeente, dan citeer je Psalm 8. Hoe groot zijt gij, Heere, en hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. De hemelen en de aarde zijn van uw heerlijkheid. Dat is Sion. Als je dat nou vanmorgen door de genade mocht doen, dan behoor je bij Sion. Dat is die machtige troost die de Heere geeft door zijn woord en door zijn geest. En Sion, lezen we in vers 2, is zwanger. Hoe moet je dat nou weer verklaren? Die vrouw die dat teken, grote teken in de hemel, is bekleed met de zon en de maan is onder haar voeten. De 12 sterren op haar hoofd, is zwanger. Dat betekent gemeente, ouderen en jongeren dat ze vol is van belofte. Als je zwanger bent, dan moet er iemand geboren worden, niet waar? Dat kan een kind begrijpen. Er moet iemand geboren worden. Daarom is dit teken ook zo groot, gemeente. Daarom is het ook zo dat die vrouw gezien wordt in de hemel en je kunt het zien aan haar aankleding, dat ze bij de Heere behoort en dat ze zwanger is van de beloften van God. Nee, ik moet het nog anders zeggen vanmorgen. Ze is zwanger van de beloofde van God. En jongens en meisjes, weten jullie dat, waar dat nou door de Heere God beloofd is? Dan heb ik even gewacht om je tijd te geven, om een antwoord te geven in gedachten. En dan heb je misschien wel gezegd, ja dat weet ik wel, dat is in de moederbelofte. Een mooi woord, hè? De moederbelofte. Dat is dus de belofte in het de Bijbel, in het woord van God, waar alle andere beloften uitgeboren werden. En die staat in Genesis 3, vers 15. En dat is zo wonderlijk. Deze vrouw is ook het teken van Gods trouw. verwoord in het woord dat ze draagt, het apostolische woord in die zeven sterren. De Heere is zo getrouw als sterk. En mag u het er nou achteraan zeggen, gemeente, hij zal zijn werk ook voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Toen beloofde God zijn zoon in Genesis 3, vers 15. En dat is zo'n machtig teken inderdaad van Gods trouw. Want toen beloofde de Heere God zijn zoon. Toen hij daar zelf stond bij Adam en Eva, in de tegenwoordigheid van hem die we zo direct in de prediking uit het boek Openbaring ook tegen zullen komen, de duivel en de Satanas in de vorm van een slang. De Heere was zelf uit de hemel gekomen, gemeente, omdat hij het niet aan een engel en niet meer aan een mens toen overliet, om dat rijke evangelie van de belofte van zijn zoon te prediken. Dat heeft hij zelf ter hand genomen. En daarom is het ook waarachtig waar, de belofte van de Messias, de gezalfde des Heeren, hij komt, gemeente. Toen in die oude tijd, en we krijgen het natuurlijk ook nog wel over de tijd van vandaag. En dan is dat vol van beloften door heel het Oude Testament heen. Je kunt er zomaar iedere keer de vinger bij leggen. Bijvoorbeeld bij Jesaja 9. Waar we die wonderlijke woorden lezen, een zoon is ons geworden. En de heerschappij is op zijn schouders. En zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid. Hij is het, gemeente, die beloofd is. Een zoon is ons geboren. Vind je dat nou niet wonderlijk, jongens en meisjes, jonge mensen? Dat Jesaja eeuwen voordat in Bethlehem die kribbe stond en de Heere Jezus geboren werd, eeuwen daarvoor al profeteerde. Hij is geboren. Wiens naam der namen is de Heere der heerlijkheid. Dat is nou echt profeteren, zoals Jesaja en andere profeten dat deden. Die waren zo zeker van het woord van God, dat ze het uitspraken alsof het al gebeurd was, terwijl het nog gebeuren moest. En hier zien we inderdaad dat die vrouw zwanger is. En ze roept. Ze roept. Waarom roept ze? Wel, lees het maar met mij mee. Omdat ze in barensnood is. Ze is in pijn om te baren. Wat zou dat nou weer betekenen? Want immers de Heere God is toch machtig om zijn kind Jezus zonder eigenlijk problemen, zonder dat Maria te veel moeite heeft daarin geboren te laten worden. Voor God, jongens en meisjes, is toch alles mogelijk. De Heere kan alleen niet liegen. Maar voor de rest kan de Heere alles. Ga maar naar hem toe als je problemen hebt. Als je ziek bent, als je in zorg bent. Als je nood hebt. Als je overtuigd wordt, gemeente, van je zonde en van je schuld. Ga maar naar hem toe, want hij kan je zonden volkomen vergeven, want hij is een volkomen zaligmaker. Maar wat betekent dat nou? En dan komen we zo geleidelijk aan van de beloften bij de strijd die dat met zich meebrengt. Ze is in pijn om te baren, in grote barensnood. Als we nou gezien hebben, gemeente, dat het hier gaat om Sion, dat het hier gaat om de kerk van alle tijden, dan hebben we hier de strijdende kerk. Dan hebben we hier de kerk die verdrukt wordt. Dan hebben we hier de kerk die vervolgd wordt. Tot op de dag van vandaag toe. Dat zijn nou dat is nou die barensnood en dat is nou die pijn in het baren die deze vrouw Sion heeft. Verdrukking en vervolging. Omdat er een tegenpartij is die niet wil dat dit kind geboren zal worden. Gemeente, beseffen we dat wel? Weet u wie dat zo ernstig, zo echt besefte? De schrijver van het boek Openbaring, Johannes. Want waar is Johannes op dit moment? Als hij het boek Openbaring schrijft. Als hij deze gezichten ziet. Dan is hij op Patmos immers. Dan is hij naar Patmos verbannen. Vanwege zijn getuigend christen zijn. En gemeente, dat zeg ik niet zomaar. Als je echt, zo heeft Johannes ervaren, de Heere Jezus wil navolgen en zijn voetstappen drukken in dit leven, toen en vandaag, dan word je verbannen. Want een knecht is niet meer dan zijn meester. Zou Johannes eraan gedacht hebben? Zou Johannes gezegd hebben, Heere, daarin put ik toch nog mijn troost. Hier uitziend op de dingen die u mij laat zien. Dat u geen einde met mij maakt, al heb ik het wel eens gedacht. Al heb ik wel eens gedacht, dit is het einde. Al heb ik wel eens gevreesd voor mijn leven. Al heb ik wel eens gedacht, Heere, de gemeente zal nog vergaan. Degene die u toch goden gekocht hebt met de prijs van uw bloed, zullen het niet halen, want ze worden te vuur en te zwaard vervolgd. En gemeente, vandaag worden wij nou ook vervolgd. Of niet? Hebben we het wel goed met elkaar? Zodat we ook nog tijd hebben om bij elkaar weg te lopen. Om niet de gemeente te bedoelen, maar mijn eigen leven. Om niet Sion groot te maken omdat het God Sion is. Maar te leven voor mijzelf. Wat zijn we nou, gemeente? Christenen of materialisten? Op de kansel en onder de kansel. Nou eens eerlijk, heb je alles geleden om Christus wil? Want dan ben je zalig. Zalig is hij die verdrukt en vervolgd wordt om mijns naams wil. En anders niet. Als je op school bent, jonge mensen, en ze weten niet van je dat je een christen en een christinne bent, omdat je maar meedoet en je meekleedt met de snit van deze wereld, dat je niet opvalt, dan heb je geen getuigenis en dan ben je geen getuige. En dan kost je dat in de wereld niet je leven, maar straks wel, ouderen. Want die zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Maar die het behouden zal in deze wereld, die zal het juist straks verliezen, gemeente. Dat is de ernst van de prediking van het evangelie ook vandaag. En nou hebben we in de consistorie al tegen elkaar gezegd, en dat moeten we goed begrijpen. Er moet van de Heere niks. Al moet het wel, als u begrijpt en jij wat ik bedoel. Want het gaat om vrucht dragen. Jonge mensen, ik heb net gelezen, het gaat straks, als jullie samenkomen, gezellig over de liefde. En houd er dan nu maar rekening mee dat het dan zal gaan over de liefde van God. Niet over onze liefde. Want die houdt het net zo lang vol, zolang als de ander het volhoudt voor mij. Maar Gods liefde gaat dwars door de dood heen. Gods liefde getuigt met Johannes en met Luther en met vele anderen in de kerkgeschiedenis. Hier sta ik. Ik kan niet anders. En zij was zwanger, gemeente. Wij zitten in de tijd van geboorte. Het is advent. Pijn om te baren. Het is toch immers zo. Vandaag. Hoe denkt u over de oordelen die vandaag over deze wereld gaan? Hebt u het wel eens zo gedacht, omdat je ermee naar de Heere ging en omdat je het woord naast de krant en naast de media opsloeg, heb je toen wel eens gedacht, Heere, die oordelen zijn er vanwege Sion? Er moet een geboorte plaatsvinden en dan is het niet meer de geboorte van een zoon in Bethlehem, want Jezus is geboren, heden is u geboren in de stad Davids, de zaligmaker. Maar er moet nog een geboorte plaatsvinden in ons. De grote wedergeboorte van hemelen en van aarde. Die moet nog plaatsvinden. En die vrouw, die strijdende kerk, die is nog steeds in barensnood. En ze roept het uit. Weet u wat ze roept? Heere, help. Want we kunnen het zelf niet meer. In Noord-Korea en in China en in Japan en in Afrikaanse landen. We kunnen het zelf niet meer, Heere, help, we zijn in barensnood, er moet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geboren worden. Kom, Heere Jezus, ja, kom, haastig. En gemeente, nog is het einde niet. Want leest u maar vers 3. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Johannes ziet naast die vrouw nog een ander teken. Een grote, weer dat woordje grote, in de betekenis van veel macht en van veel lust. Een grote, rode draak. Vergeet ook dat woordje rode niet, want dat ziet op het bloed. Dat hij graag wil drinken en dat niet van de wereld. Want dat is zijn bezit al, dat hoeft hij niet meer te drinken en die hoeft hij niet meer te veroveren. Maar van Sion, gemeente, hij wil het bloed wel drinken van Sion. Dat kind, dat moet niet geboren worden. En daarom wacht hij op het moment van geboorte. Ach, u hebt toch immers ook zomaar die voorbeelden. Waar je nu aan denkt. Jongens en meisjes, Farao. Weet je nog, alle jongetjes moesten in de Nijl geworpen worden. Daar zat deze draak, rode draak, achter. Die verstarde het hart van Farao, zodat hij niet hoorde naar het woord van God om zijn volk te laten trekken. Maar zich juist iedere keer weer verhardde tot de kosten van zijn eigen eerstgeborene toe. Want de duivel heeft er wat voor over, gemeente. Als dat kind maar niet geboren wordt. Wat denkt u van de ongehoorzaamheid van het volk Israël? 40 dagen heb ik van dit volk last gehad in de woestijn, zegt de Heere. En ze zijn niet in Kanaan gekomen, jonge mensen, ze zijn niet in Kanaan gekomen. Waarom niet? Omdat ze niet geloofden, niet vanwege hun zonden, want die konden ze belijden en dan toch nog in Kanaan komen. Maar ze geloofden niet. Strijdgemeente. Wat denk je van Haman? in de tijd van Esther? Wat denk je van Herodes? Geween. Geween, er is geween gehoord. Omdat er kinderen gestorven zijn. De Satan ging rond als een bloeddorstige leeuw. En vrat al die kinderen op door de hand en de zwaarden van de soldaten van Herodes. Omdat hij gehoord had dat er een koning, een kind geboren zou worden, gemeente. Dat is die grote rode draak. In vers 9 lezen we zijn naam, de Satan. En de duivel die heel de wereld verleidt. En die gaat vandaag nog rond. Dat schrijft Petrus immers heel duidelijk in zijn brief. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En een briesende leeuw, jongens en meisjes, dat is een leeuw die uit is op roof. Die overdag slaapt en die 's nachts opstaat tot de roof. Het wordt nacht, gemeente, wil Petrus zeggen met dat beeld. En het zal zeer bang worden voor Gods ziel. Zijn we er ons van bewust, gemeente? En weten we van dat gebed van Sion, dat verlangend gebed, dat hunkerend gebed naar de Heere en naar zijn wederkomst? Want dat is immers, en dat is die derde gedachte, dat is immers het leven uit kerstfeest. Gemeente, wat verwacht u nou van kerstfeest? Want immers van kerstfeest is in die zin geen verwachting meer. Dan alleen wat kerstballetjes. Dan alleen wat gezelligheid. Dan alleen wat sfeer. Dan alleen wat emotie. Meer niet. Want een kind is ons geboren. 2000 jaar geleden in Bethlehem, het broodhuis in Bethlehem. Hoe zit dat dan met kerstfeest? Hoe leef je nou bij kerstfeest? Wel, ik zal het vertellen, gemeente. Met gebogen knieën des harten. Met de ootmoedigheid bekleed. Met het inkeren tot jezelf. Met het overtuigd worden dat je een zaligmaker nodig hebt. Deze geboren zaligmaker, die al eeuwenlang het evangelie van vrije genade heeft laten verkondigen in deze wereld en met name ook in Sion. Dat is leven uit kerstfeest. Dat is leven bij hem. Dat is knielen aan de krib. En knielen bij het kruis. Kennen we dat, gemeente? Afgezien van de sfeer en van het goede leven dat we nog mogen hebben. Maar kennen we nou ook dat leven van verwachting? Van hij komt. Zoals ik 40 jaar geleden op Urkers en Dominee hoorde zeggen, ik zal het geen namen noemen, maar ik ben het nooit vergeten van die vrouw waarvan hij zei, die vrouw die wel eens boven voor het raam staat van de slaapkamer en uitziet op de wolken en zegt, Heere, wanneer komt u nou? Kijk, is dat er bij ons, gemeente? Sta je wel eens voor het raam? Zie je wel eens naar boven? Heb je dat gebed samen met de zielen onder het altaar die we ook tegenkomen in het boek Openbaring? Hoe lang nog, Heere? Hoe lang zult gij geen wraak doen over degene die op de aarde wonen? Hoe lang zal het nog duren, Heere? Of vinden we het wel goed, gemeente, zoals het is. En gaan we met een ingebeelde hemel, die ingebeelde hemel waar we onszelf wijs maken, dat we straks ons leventje kunnen voortzetten zoals we dat hier geleefd hebben. Of maken we er echt ernst mee? En weet je wanneer je dat echt doet? Als het echt kerstfeest wordt. Als je echt door de Heilige Geest bepaald wordt bij jezelf en bij wie de Heere is in zijn grote barmhartigheid en genade. Dan sta je er anders in. En dan leef je er ook anders uit, gemeente. Dan word je een leesbare brief van Christus. Dan ga je immers met de herders. Nee, niet meer 2000 jaar terug. Maar dan ga je met diezelfde herders die nu juichen voor Gods troon in de hemel. Ga je getuige zijn van hem. Dan ga je een volk dat wandelt in diepe duisternis de weg wijzen. Naar de zaligmaker der wereld. En dan zeg je, het is werkelijk waar. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik ben zelf getuige geweest van zijn geboorte. En ik ben zelf getuige geweest van zijn kruisiging. En ik ben zelf getuige geweest van zijn opwekking. En als ze dan vragen, jonge mensen, want er worden dan ook vragen gesteld, hoe kan dat dan? Want toen leefde je toch niet. Dan heb je de Bijbel zo paraat. Dat je zegt, dat staat in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. En de grond der dingen die men hoopt. Gemeente, in gesprek met deze wereld. Zonder dat je dat misschien eigenlijk wilt, maar omdat je koers een andere geworden is. En mensen gaan vragen, waar gaat u nou heen? En waar ga jij nou heen? Je moet die kant op. Nee, zeg je dan. Ik moet die kant op. En weet je nou hoe dat komt, gemeente? Ja, je kunt het weten, want het is honderden keren verkondigd. Ook in deze gemeente immers door de verschillende dienaren van het woord. Of moet ik in het kader van het boek Openbaring zeggen door de engelen der gemeente. Dat er een God is in de hemel. Die trekt tot zijn zoon door de prediking van het evangelie. Om door de zoon tot de vader te gaan. En dan zit je goed, gemeente. Daar eindigt niet het woord mee, want dat is een eeuwigdurend woord. Maar daar eindigt ons tekstgemeen gedeelte van. En haar kind. Kind dus dat geboren is, wiens naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Haar kind werd weggerukt, dat was wel nodig, gemeente, weggerukt tot God en zijn troon. En daar is Jezus vandaag. Op dit moment als wij zitten te luisteren naar de prediking van zijn evangelie. Daar is hij, gemeente. In de hemel, in de troon. En daar zal waar worden wat er beloofd wordt uit Psalm 2 die we samen ook gelezen hebben. Hij zal de heidenen slaan. Met een ijzeren roede, als een pottenbakker. En ook dat is evangelie. Want immers zijn vader belooft hem in Psalm 2 ook. Ik zal de heidenen geven tot een erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Mijn zoon, begeer van mij wat u wilt, en ik zal u schenken al wat gij begeert, gemeente. Als wij dan in zijn doorboorde handen zijn, dan zijn we geborgen in het bundeltje der levenden bij de Heere. Daar wist Abigail al van. Wat een machtige troost. Laat het dan strijd worden. Want dan zie je in de strijd, in de wereld en in de kerk en in de gezinnen, dan zie je in die strijd de barensnood van die vrouw. En dan zeg je, er moet iemand geboren worden. Waak op mijn ziel en merk op wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Amen.